We gaan naar het woord van God toe vandaag en ik wil je vragen, als je erbij wordt meegenomen, Spreuken 9 erbij te pakken. Ik wil de mensen in dit huis aanmoedigen om een pilaar te zijn. Weet je wat het beeld van een pilaar is? Een pilaar die staat daar, onschudbaar, onwankelbaar, wat er ook gebeurt. En weet je, soms zijn er stormen in ons leven, soms zijn er ook stormen in de gemeente en in het gemeenteleven. Maar als jij een pilaar bent, dan sta jij daar gewoon. Zuster Toos, u heeft door alle jaren, door alle tientallen jaren heen, bent u blijven staan en u bent er nog steeds. En u bidt en u strijdt en u bemoedigt, u bent een voorbeeld voor ons. Dat zijn van die pilaren en dat geeft rust aan de rest van het huis. En ik wil de pilaren in het huis oproepen om gewoon te staan. Hier vooraan te zijn, het volk mee te nemen in die bediening, het volk mee te nemen in het zoeken van God. De goedheid van God is nieuw elke dag weer. Er is elke dag weer iets nieuws van hem te ontvangen. Elke dag weer iets nieuws om naar uit te strekken. Amen. En ik geloof vandaag dat de Heer ook iets nieuws wil openbaren, iets nieuws wil geven. Het is er altijd al geweest. Het woord van God is eeuwen oud. Maar het is een openbaring, dan wordt het nieuw voor ons. Amen. En we gaan het vandaag hebben over bouwen met wijsheid. Weet je, ik geloof in deze tijd hebben we wijsheid nodig. Als we ons leven, ons eigen leven willen bouwen. Ook als we de gemeente willen bouwen. En wij zijn nu 2,5 jaar geleden uitgezonden vanuit hier om in Utrecht de gemeente te starten. We zijn super dankbaar voor hoe het gaat. Voor de prachtige mensen die er zijn en de zegen die God geeft. En dat is allemaal vrucht van jullie ook, of je daar nou direct of indirect deel aan hebt gehad. Maar daar zijn we heel erg dankbaar voor. En ik merk nu, ik die verantwoordelijkheid heb gekregen als voorganger, hoe belangrijk het is dat je wijsheid hebt. Oh, halleluja. Bid voor je voorgangers. Ze hebben hemelse wijsheid nodig. Ik ben zo dankbaar voor pastoor Vanessa en alle wijsheid die we hebben geleerd van hen. En hier in de jaren dat we hebben mogen dienen van alle leiders hier. Zoveel wijsheid die we hebben gekregen. Hoe om te gaan met het bouwen van Gods huis. Hoe om te gaan met mensen. En daar gaan we vandaag naar kijken. Spreuken hoofdstuk 9. En sommigen van jullie zullen het weten. Het boek Spreuken. Geschreven door koning Salomo. De meest wijze man. En hij was een bouwer. Hij had de gave van wijsheid gekregen van God. Daar had hij om gevraagd. En God had hem dat gegeven. Maar hij was ook degene die de tempel had gebouwd. Dus hij was iemand die wijsheid had en het hart om te bouwen. Het huis van God te bouwen. En in Spreuken 9 zie je, dat begint heel mooi gelijk in vers 1. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. Dus een uiting van wijsheid is het bouwen van het huis. Nogmaals, jouw persoonlijke leven, jouw persoonlijke huis, jouw geloofshuis, maar ook het huis van God. En als we kijken in deze spreuk, in de spreuk 9, dan zien we eigenlijk een soort tegenstelling. Het is opgedeeld in 3 stukken. En het eerste stuk gaat over wijsheid. Het laatste stuk gaat over dwaasheid. Daar staat bij trouwens vrouwendwaasheid. Ik weet niet waarom dat een vrouw wordt genoemd, maar gelukkig wordt wijsheid ook een vrouw genoemd. Dus dat laat het in het midden. Maar we zien dat het middenstuk eigenlijk de kern is waarin het samenkomt. Dus het eerste stuk gaat over wijsheid, het laatste stuk over dwaasheid. En dan in het middenstuk wordt de kern eigenlijk samengevat waarin die twee dingen samenkomen. En ik wil gewoon die 3 stukken met je langsgaan. En we gaan beginnen uiteraard bij de eerste over wijsheid. Spreuken 9 vers 1. Er staat: wijsheid heeft haar huis gebouwd en 7 zuilen heeft ze uitgekapt. Voor de Bijbelstudenten onder ons, als je dat nog wil verder bestuderen, kun je in Jacobus 3 kun je die 7 zuilen vinden. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. En haar dienaressen heeft zij de stad ingestuurd. En zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe: kom en eet het brood dat ik je geef. En drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef en betreed de weg van het inzicht. Dus hier zien we wijsheid. En die brengt eigenlijk een boodschap. Die bouwt haar huis. Die heeft een feestmaal klaargemaakt. Eigenlijk zeggen ze, het plaatje wat je ziet is een koninklijke maaltijd die is voorbereid. Van een koning die als er een groot feest werd gegeven, dan werd er buiten een soort overkoepeling gebouwd. Werden pilaren neergezet, werd een tafel gedekt onder die verkoepeling. En alle mensen werden uitgenodigd om te komen en te eten van dat feestmaal. En als je die gelijkenissen kent, dan weet je de gelijkenis van het koninklijke feestmaal. Dat de koning zegt van, hey, de tafel is gedekt en nodig alle mensen uit. Dat zien we hier ook. Wijsheid die zendt haar dienaressen erop uit en die zegt, roep alle mensen op om tot de maaltijd te komen. Om te komen en te eten van het brood en te drinken van de wijn. Amen. En wij weten, hè, het avondmaal, dat spreekt, dat brood spreekt over het lichaam van de Heer Jezus. En de wijn spreekt over het bloed van Jezus, wat voor ons vergoten is aan het kruis. Waarin hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Dus we zien hier het plaatje eigenlijk van de Heer Jezus, die de roep laat gaan naar de wereld toe. Kom, onnozele mensen, bekeer je toch van je wegen. Kom tot inzicht en leef. Kom naar het feestmaal wat ik heb bereid. Kom en eet van het brood. Kom en eet van het offer wat ik heb gegeven voor jou. Kom en drink van die wijn. Kom en drink van die vergeving die ik heb gegeven door het laten vloeien van mijn bloed. Dit is de boodschap die wij hebben, die uitgaat vanuit het huis. Het huis wordt gebouwd en vanuit het huis worden dienaren uitgezonden met de boodschap: roep alle mensen op, bekeer je! En kom en eet, kom en drink, de feestmaal staat klaar. Er is een prachtige maaltijd voor je voorbereid, er is een feestmaal voor jou. Je mag gewoon komen en drinken, je mag komen en eten, de prijs is al betaald. Amen. Dat is de boodschap die wij hebben, die wij mogen uit laten gaan in deze wereld. En dat is zo belangrijk. Dit is de kern waar wijsheid over gaat. De Bijbel zegt, wie zielen wint is wijs. Als je wijs wil zijn in de ogen van God, dan moet je een zielenwinner zijn. Dan moet je iemand zijn die erop uitgaat en mensen oproept om zich te bekeren. Niet met een honkbalknuppel in hun gezicht van, hey, bekeer je jij zonder, maar gewoon vanuit liefde van, hey, kom. Kom en eet van die tafel van de Heer. Kom en drink van het bloed wat Hij heeft gegeven. Kom, ontvang vergeving voor je zonde. Kom, ontvang het leven wat God jou aanbiedt. Er is al voor betaald. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te komen. Je hoeft alleen maar je te bekeren. Dat betekent je af te keren van je eigen wegen en je te keren naar Hem toe. Amen. Dat is het geweldige goede nieuws wat we hebben ontvangen. En wat we uit mogen laten gaan. Wees niet langer zo onnozel, zegt hij, maar leef en betreed de weg van het inzicht. Ga wandelen op de weg van de Heer. Dat is wat wijsheid laat zien. En dan in contrast zien we wat dwaasheid doet. Vanaf vers 13. Vrouwen, dwaasheid bazelt maar wat. Door haar domheid heeft ze nergens weet van. Weet je, ik zei net al, wijsheid spreekt over de Heer. Over het koninkrijk van God, maar dwaasheid spreekt over deze wereld. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 dat de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Mensen in de wereld beginnen het ook te begrijpen. Ze zien allemaal ontwikkelingen, ze zien allemaal dingen. Ze denken van, hoe is het mogelijk dat mensen met enig verstandig vermogen denken dat dit wijs is? Dat je geboren wordt op een bepaalde manier en dat je zelf kan kiezen dat je een andere manier bent. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Amen? Vrouwen, dwaasheid bazelt maar. En door haar domheid heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis, in een zetel hoog in de stad. En ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. En wie geen verstand heeft, roept ze toe. Gestolen water smaakt verrukkelijk. En geroofd brood is een lekkernij. Maar wie zij naar zich toe lokt, weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen. Hij daalt af tot in het dodenrijk. We zien wijsheid biedt aan, een heerlijk feestmaal. Maar dwaasheid deze wereld biedt aan, brood en water. Waar doet dat je aan denken? Aan de gevangenis. Droog brood en een beetje water. De Heer Jezus heeft een feestmaal bereid voor mensen. Hij heeft brood, levende brood, hij is het levende brood. Ieder die van hem eet, weet je, die wordt vervuld, die wordt verzadigd. Hij heeft wijn van vreugde, olie. Hij geeft vreugde die deze wereld niet kent. Hij geeft een vervulling die deze wereld niet kent. Maar deze wereld biedt droog brood en water. En het is nog gestolen ook. Hé, hey, deze wereld heeft niks te bieden. Alles wat ze bieden is nep. En ze doen het prachtig voor laten komen van als je dit hebt, dan word je vervuld. Als je dit hebt, dan ben je verzadigd. Maar uiteindelijk zit je in de gevangenis. De duivel laat het je zo mooi voordoen. Oh, als je dit hebt in je leven, als je dit hebt bereikt, nou dan zal je vrede hebben. En mensen sterven dood en leeg en hebben niks. Ik ben accountant geweest, ik heb miljonairs als klanten gehad. Ik heb ze zien sterven en ze waren vol van angst. Ze hebben geen moment genoten van het geld wat ze hadden. En ze hebben nul achtergelaten. Geen enkele erfenis in die zin geestelijk. En geen enkele vreugde en vrede die ze hadden. Deze wereld heeft helemaal niks te bieden. Alleen maar ellende. En hoe komt het dat wij toch zo vaak bezig zijn met de dingen van deze wereld? Dat we ons zorgen maken over ons bestaan. De Heer zegt het zo duidelijk. Zorgen maken voegt helemaal niks toe. Zoek eerst het koninkrijk van God. Al die andere dingen zullen je gegeven worden. Dat betekent niet dat je niet morgen naar je werk moet gaan. Of dat je niet je rekeningen moet betalen. Dat betekent dat je er geen seconde zorgen over moet maken. Hij geeft de opdracht. Wees in geen ding bezorgd. Amen. En weet je, als je vol bent van de Heer, als je hebt gegeten van die tafel, als je telkens weer komt om te eten van Hem, dan ben je vervuld. Maar op het moment dat je niet vervuld bent, dan is het heel erg makkelijk om weer te gaan zoeken naar droog brood en water van deze wereld. Want het is telkens in ons gezicht, het is telkens wat voor ons ligt. Maar uiteindelijk moeten we ons ogen gericht houden op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar we zien dus, hey, de Heer biedt ons een prachtig feestmaal aan. Dwaasheid, deze wereld heeft ons niks te bieden. En dan gaan we naar de kern toe, naar het middenstuk. Vanaf vers 7. En dan zien we eigenlijk dat deze twee dingen samenkomen. We zien hier twee soorten mensen die tegenover elkaar worden gezet. Broeder, ik zei net al van Psalm 73 was dat, over de goddeloze. Nou, hier zie je ook de goddeloze en de rechtvaardigen die tegenover elkaar worden gezet. De goddeloze, die wordt ook beschreven als een spotter en de rechtvaardige als een wijs man. Vers 7, wie een spotter terecht wijst, wordt bespot. Maar wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. En we zien hier eigenlijk het spanningsveld waar we mee te maken hebben. We hebben daarvoor gelezen, vanuit wijsheid worden wij erop uitgezonden om mensen op te roepen, om zich te bekeren, om te komen en te eten van het feestmaal van de Heer. Om te ontvangen wat Jezus voor mensen heeft gedaan. Maar de reactie soms van deze wereld is, omdat ze dwaas zijn, het zijn spotters. We proberen hun te vertellen, hé, maar er is iets beters voor je, man. God heeft een geweldig plan voor je leven. Je hoeft niet zo te blijven wandelen. Je hoeft niet zo vast te houden aan deze dingen. Het gaat je geen vervulling geven. Maar hoeveel weten dat je soms met spotters te maken hebt? En we moeten in alles mensen blijven liefhebben. Maar het is goed om dit onderscheid te zien. Vers 8. Wijs een spotter niet terecht, want hij zou je haten. Berisp een wijze en hij mag je graag. Halleluja. Heb je wel eens iemand gecorrigeerd en dat hij zei, dankjewel, wat fijn dat je dat hebt gedaan. Sommige mensen kijken naar hun kinderen. Maar het kenmerk van een wijs persoon is dat hij houdt van correctie. Ik loop wat jaartjes mee in de kerk. Ik heb het weinig meegemaakt. Dat mensen begrijpen de zegen van correctie. Dat mensen begrijpen van, hé, de Bijbel zegt, God is een vader en hij tuchtigt zijn kinderen. Hij corrigeert omdat hij lief heeft. Wij ervaren vaak correctie als afwijzing. Omdat we niet weten wie we zijn als kinderen van God. Omdat we niet begrijpen van, hé, God houdt van ons onvoorwaardelijk. Dat mag een zekerheid zijn in ons hart. Zijn genade en zijn goedheid zijn altijd daar, wat we ook doen. Alleen hij wil ons brengen naar volwassenheid. Dus het fundament is genade en de goedheid van God. Maar hij wil ons opvoeden naar volwassenheid. En daarvoor is het nodig dat hij ons corrigeert. Want hij wil dat we groeien, dat we sterker worden, dat we meer op hem gaan lijken, dat we karakter ontwikkelen. Zodat we ook kunnen staan in deze wereld, door de stormen heen. En dat we andere mensen ook kunnen opvoeden in de wegen van de Heer. Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt. Een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. En nu komt het sleutelvers, eigenlijk het kernvers van deze hele spreuk. De kern waarin alles samenkomt. Tussen wijsheid en dwaasheid, tussen goddelozen en rechtvaardigen, tussen spotters en wijze mensen, staat er in Spreuken 9 vers 10. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Andere vertaling zegt, het fundament van wijsheid is om de Heer te vrezen. Weet je, de Heer vrezen betekent niet dat je bang voor hem bent, maar dat betekent wat de NBV zegt, dat je ontzag hebt voor hem. Hebben we vandaag daarover gezongen. I stand in awe of you. Ik sta in ontzag voor wie u bent. Ik heb een diep respect, grote bewondering is een zwak woord, maar alles in mij is onder de indruk van wie u bent en uw grootheid. Amen. En daarom is het zo belangrijk om in de aanwezigheid van God te zijn, want dan heb je die momenten dat je onder de indruk raakt van wie hij is. En dat je beseft, hey, alles in mij, mijn ziel, mijn gevoelens, mijn gedachten, wat er in mij omgaat, is onderworpen uiteindelijk aan zijn grootheid. Aan zijn majesteit. Weet je, als je op je ziel gaat focussen, dan word je zielig. Maar als je gaat leven vanuit je geest, dan word je geestig. Amen. Dan ga je begrijpen van, hey, het gaat niet om hoe ik me voel. De rechtvaardige zal leven door geloof. Mijn vader zei vaak, we zijn geen gevoeligen, we zijn gelovigen. Amen. Weet je gevoel kan alle kanten op gaan, maar als je gelooft, als je weet wie God is, dan weet je dat hij in alles, in elke situatie, dat hij goed is. Dan weet je dat in alle momenten dat hij bij jou is. Maar we gaan terug naar de tekst. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. En dan staat er daarna, en dat is daaraan verbonden, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. En eigenlijk zie je hier dus twee hele belangrijke aspecten beschreven die onder druk staan in de kerk vandaag. Het ontzag voor de Heer en de heiligheid van God. En dit zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Als jij ontzag hebt voor de Heer, dan begrijp je de heiligheid van God en hou je rekening met de heiligheid van God. Als jij de heiligheid van God kent, dan heb je ontzag voor de Heer. Dus either way, het is altijd aan elkaar verbonden. En dit zijn twee aspecten die onder druk staan in de kerk vandaag de dag. We hebben met de wereld te maken, met de druk vanuit de wereld. We hebben te maken met allerlei dingen die op ons afkomen. Maar daarin is het belangrijk, het fundament van wijsheid is ontzag voor de Heer. Om hem te vrezen boven alle dingen. Weet je, de Bijbel zegt in Spreuken 29 vers 25, dat vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwen zijn onaantastbaar. Weet je, vroeger was ik zo bang voor wat mensen van mij vonden, wat mensen van mij dachten. En toen las ik deze tekst en toen dacht ik van, hey, vrees voor mensen spant een strik. Dat betekent dat als ik ga afgaan op wat mensen vinden, wat mensen denken, wat mensen zeggen, dan raak ik gevangen in een strik waar ik niet meer uitkom. Dan zit ik vast daarin. Dan kan ik niet vooruit in mijn leven. Dan kan ik niet gaan wandelen in het plan wat God heeft voor mijn leven. Dan kan ik niet wandelen in de vrijheid die hij voor mij betaald heeft. Omdat ik ervoor heb gekozen om vast te houden aan wat mensen vinden en zeggen. Maar het goede nieuws is, wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. En weet je, daar moet je jezelf mee gaan vullen. En ik begon mezelf daarmee te vullen. Ik begon mijn geest te voeden met het woord van God. En ik wist, hey, oké, ik heb misschien soms emoties van angst. Ik kan misschien soms op momenten bang zijn. Maar het woord van God zegt, als ik op de Heere vertrouw, dan ben ik onaantastbaar. En als je dan jezelf gaat voeden daarmee, dan voel je jezelf bijna groeien. En je denkt, ik ben onaantastbaar, baby. Hey, wat er ook op me afkomt, wat er ook gebeurt, wat mensen ook zeggen, wat mensen ook denken. Het kan me niks schelen! Uiteindelijk sta ik niet voor de troon van mensen. Ik sta voor de troon van God. En het enige wat dan telt is of ik heb gedaan wat hij tegen mij heeft gezegd. En dan kan ik daar staan en zeggen, ja maar Pietje en Jantje zijn. En dan zegt hij, wat heb ik daarmee te maken? Ik ben jouw God, ik ben jouw maker. Ik heb jou gekocht en jou betaald. De Bijbel zegt, hij heeft ons gekocht en betaald met een hoge prijs. Met zijn lichaam, met zijn bloed. Dus dien nu God met jouw lichaam, zegt de Bijbel. Reken af met de zonde. Reken af met elke last die zo licht in de weg staat. Leg alle zorgen aan de kant en hou je ogen gericht op Jezus, de leidsman en de voleinder van je geloof. Ga niet zitten in je ziel, in je gevoel, in je emotie. Het is zo zwaar, het is zo moeilijk. Ik kijk alleen naar hem. Oh, maar Heer, u weet toch, deze tijd is zo donker. De wereld is gek geworden. De Bijbel zegt, er is niks nieuws onder de zon. Wat denk je dat die Romeinen aan het doen waren? Wat denk je dat die Egyptenaren aan het doen waren? Dat is de dwaasheid van deze wereld, die is niet veranderd, maar de wijsheid van God staat door alle eeuwen heen. En de wijsheid is, het fundament daarvan is, heb ontzag voor de Heer. Dat betekent dat heel jouw wezen, heel jouw leven is doordrenkt met alles wat ik doe. Uiteindelijk is voor de eer en glorie van zijn naam. Niet voor mijzelf, niet voor andere mensen, niet om gezien te worden, niet om likes te krijgen, niet om op social media te zetten. Maar uiteindelijk om te leven tot eer en glorie van zijn naam. Om uiteindelijk daarvoor zijn troon te staan en te horen met Gods genade. Hey, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Ga in tot de vreugde van de Heer. Amen. En weet je, zo vaak laten we ons leiden door tijdelijk en door de angst en de vrees van mensen. Ik weet, Tamara en ik, wij zijn jong, hebben elkaar leren kennen. We zijn high school sweethearts op de middelbare school, hebben elkaar leren kennen. En we hebben een aantal jaar verkering. En de Bijbel zegt, als je, het is beter om te trouwen dan te branden van begeerte. Ik denk, het is goed om te gaan trouwen. U hoort mij niet, maakt niet uit. Het is goed om te trouwen. Maar ik was een beetje bang. We waren nog heel jong. Ik denk, hoe gaat dat allemaal? Hoe moet dat allemaal gaan? Wat zullen mensen daarvan vinden? En ik was daar heel erg mee bezig. Wat gaat mijn oma zeggen? Wat gaat die zeggen? Wat gaat zus zeggen? En op een dag kregen we slecht nieuws. Tamara's oom was ziek geworden, plotseling. En we waren bij hun in het ziekenhuis. En we waren daarbij op een moment dat ze... Hè, je herkent dat misschien, hè, dat ze op een gegeven moment zeggen... we gaan de beademing stopzetten. Dus je weet, het laatste moment is aangebroken. En we waren daar met haar familie erbij. En dat zijn die momenten, wat ik eerder ook zei, dat de eeuwigheid heel dichtbij komt. En terwijl we daar stonden en gewoon onze emotie natuurlijk hadden over het verlies, kwam er ineens een besef bij mij. Jonathan, wat maakt het nou uit? Aan het eind van de dag, wat maakt het nou uit? Weet je, vrees wilt ons gevangen houden. En weet je, de Bijbel zegt dat hij ons geen geest van vrees heeft gegeven. Dus het is belangrijk om te beseffen dat vrees, angst is een geest. Weet je, we kunnen emoties hebben, soms van angst. Maar als jij daardoor beheerst wordt, wat ik net al zei, als je vastzit in angst en wat mensen van jou vinden, als dat jou tegenhoudt om verder te gaan, is een geest die jou gebonden heeft gehouden. En God wil je daarvan vrijzetten. En ik geloof dat hij dat gaat doen vandaag voor heel wat mensen, om je vrij te zetten van een geest van vrees. Om niet langer daardoor je leven te laten leiden. Want weet je, het is of vrees voor God of het is vrees voor mensen. Wat beheerst jouw leven? Vrees voor God of vrees voor mensen? En uiteindelijk, wat ik zei, hebben we alleen verantwoording af te leggen aan de Heer. Dus het is zo belangrijk dat we ons leven bouwen op dit fundament van ontzag voor God. Weet je, zo vaak zijn we bezig met het pleasen van mensen. Dat mensen ons leuk vinden, dat ze ons aardig vinden. En daarom passen we onze standaard aan op basis van wat mensen fijn vinden in plaats van wat God voor ons vraagt. En dat is dat verband tussen ontzag voor God en de heiligheid van God. Weet je, want de heiligheid van God is niet altijd prettig voor mensen. God is een ontzagwekkend grote God. Hij is een genadige en liefdevolle God. Maar hij zegt wel, wat we daarvoor hebben gelezen, hij zegt, als je wil komen, als je wil eten van die tafel, als je tot inzicht wil komen, moet je je bekeren van je dwaasheid. Dat is de enige voorwaarde. God heeft verder alles ervoor gedaan, maar hij zegt wel, er is één voorwaarde om te ontvangen, is bekeren van jouw eigen wegen. Het bekeren van wat jij fijn vindt, wat jij prettig vindt en je keren naar mij toe. En te zeggen, Heer, ik wil uw weg volgen. Ik wil gehoorzamen aan wat u tegen mij zegt. Ik wil leven naar de standaard van u. En dat is wat heiligheid is de standaard van God. Weet je, God heeft een hoge standaard gezet. Hij is heilig, hij is perfect en volmaakt. En wij als mensen schieten altijd tekort. En daarom is de genade van God daar. Maar genade moet niet een excuus zijn om maar gewoon vast te blijven houden aan onze zonden. En vast te blijven houden aan de dingen die ons tegenhouden om verder te gaan met de Heer. Amen. Te vaak in de kerk zeggen we allemaal genade, genade. En gaan we helemaal met de mensen meepraten. Zeggen we, ja, ik begrijp het, broer. Ik weet het is lastig inderdaad. Oh ja, ik snap dat het... We gaan helemaal in de emotie van de mens, maar we vergeten de heiligheid van God. En uiteindelijk is dit huis is een huis van God. En is dit een plek waar je opgevoed moet worden in de heiligheid van de Heer, in de volwassenheid, in je relatie met Hem. En die genade is daar om jou te helpen, om jou te veranderen en te transformeren naar het beeld wat God van jou heeft. Maar uiteindelijk is het doel dat je gaat leven in die standaard van heiligheid. Heiligheid is daar voor jouw veiligheid. Weet je, God wil niet dat je vastzit aan zonde, want zonde vermoordt jou. Zonde die brengt jou in de put van schuld, van schaamte, van veroordeling. Het houdt je gevangen en het houdt je tegen om verder te gaan. God heeft vrijheid voor jou betaald. En hij wil het beste voor zijn kinderen. Hij wil niet dat we half-half blijven leven. Enerzijds, weet je wel, voor God willen gaan en tegelijkertijd vastzitten aan bepaalde zonden. Enerzijds het koninkrijk van God verkondigen en anderzijds nog vastzitten aan de dingen van deze wereld. Enerzijds ontzag voor God hebben en anderzijds vastzitten aan vrees voor mensen. God wil dat we leven in de volheid die hij voor ons heeft betaald. En dat we niet alleen dat voor onszelf hebben, maar dat wij er ook op uit kunnen gaan. En ook deze wereld kunnen vertellen, hey, er is iets beters. Ik ben een levende getuige als je kijkt naar mij. Ik zat vast in diezelfde dingen als jij. Maar God kwam mijn leven binnen. Hij heeft mij vergeven. Hij heeft mij verlost van die dingen. Hij heeft me helemaal vernieuwd. Niet door mijn eigen kracht, maar door wat hij heeft gedaan. Amen. Dat is wat wij bedoeld zijn om te zijn als kerk. Een schuilplaats waar deze wereld kan binnenkomen, maar tegelijkertijd de standaard van God daar hoog houden. Weet je, als we die standaard verlagen, dan stapt de wereld eroverheen en brengen ze hun ellende de kerk in. En dat is wat te vaak gebeurt. Dat we als kerk zeggen, oh, we moeten acceptabel zijn voor mensen. Mensen moeten zich op hun gemak voelen. Ik hoop dat de kerk de meest ongemakkelijke plek wordt waar mensen komen. Dat je ongemakkelijk wordt van je zonde. Dat je ongemakkelijk wordt van je lauwheid. Dat je ongemakkelijk wordt van je zorgen. Dat je ongemakkelijk wordt van de gebondenheden die je vasthouden. Ik bid dat het vuur van God zo zal branden in zijn kerk. Dat als je daar op die stoel zit, dat elke last, elk ding van je afgebrand wordt. En dat je gaat leven in de volheid die God voor je heeft. Amen. Maar daarin is iedereen nodig. Als wij allemaal in ons eigen leven een beetje van, nou ja, we moeten niet, weet je wel, een beetje rustig aan. We moeten wijs zijn. Dat zeggen we dan vaak, hè? Ja, we moeten wel wijsheid gebruiken, broer. Wijsheid heeft nog nooit iemand gered. Menselijke wijsheid. We moeten het een beetje sussen, zo doen, een paar liedjes en dan een beetje zo en dan een beetje hè, lieve boodschap en dan zeggen genade, vergeving en dan komen ze. Ik heb ontdekt, deze wereld wil duidelijkheid. Weet je, religieuze mensen worden onrustig daarvan. Mensen die vasthouden aan hun zonde, die beter zouden moeten weten, worden daar onrustig van. Maar zondaren willen de waarheid horen. Als ze hier komen, dan willen ze horen wat het is. En als ze dat niet fijn vinden, dan lopen ze weer weg. Prima, dan zijn ze er nog niet aan toe. Maar het is onze verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt in Ezechiël, ik stel je aan als een wachter. Jij moet het volk waarschuwen. En anders stel ik jou verantwoordelijk. Dat is de missie, de opdracht die God heeft gegeven aan de kerk om als een wachter te zijn in deze wereld. Als een profetische stem te zijn in deze wereld. En in de kerk hebben we dit spanningsveld tussen het pastorale hart en het profetische stem van God. Het pastorale hart gaat uit naar de ziel van de mensen, het hart van de mensen. Hoe voel je je? Voel je je op je gemak? Gaat het goed met je? En te vaak laten we heel de kerk leiden door het pastorale hart. Oh, mensen moeten zich veilig voelen. Het moet niet te lang duren. Het moet niet te confronterend zijn. Maar God zegt, ik wil het profetische perspectief herstellen in mijn kerk. Ik wil dat mijn stem klinkt. Ik wil dat mijn heiligheid verhoogd wordt. Ik wil dat het om mij gaat. Amen. Dit is het huis van God. Amen. God center. Amen. Waar God centraal staat, niet jouw behoefte. Amen. Amen. En weet je, als God centraal staat, dan wordt jouw behoefte automatisch vervuld. Amen. Want jij hebt behoefte aan deze dingen. Jouw ziel vindt het misschien niet fijn. Jouw vlees vindt het sowieso niet fijn. Maar jouw geest wordt vervuld op het moment dat het om deze dingen gaat. Want je komt in die vrijheid die God voor je had. En ik geloof dat we in een tijd leven dat het zo belangrijk is dat we deze standaard gaan verhogen in de kerk. Dat we komen op een spanningsveld waarbij het is van oké, gaan we mee in de dwaasheid van deze wereld? Of houden we vast aan het fundament van wijsheid, is ontzag voor God? Wat het me ook kost. Wat er ook voor spot op me afkomt. Wat er ook voor aanklacht op me afkomt. Ik hou vast aan ontzag voor God. En weet je, daar kunnen we veel van leren van de traditionele kerken. Je kan veel van ze zeggen, maar ze houden vast aan de standaard van Gods woord. Aan de heiligheid van God, aan ontzag voor God. En ze kunnen misschien wat meer genade nog gebruiken, maar het is goed om te leren. Weet je, ik denk dat wij, omdat we ons hart uitgaat naar de wereld, omdat het ons verlang is om de mensen te bereiken, dat we onbewust soms de standaard verlaagd hebben. Omdat we meeleven met de mensen, dat pastorale hart van ja, de mensen moeten kunnen komen. Ze moeten zich veilig voelen. Ze moeten in een proces van verandering kunnen komen. Dus iedereen moet kunnen komen in de aanwezigheid van de Heer. Daar komt die transformatie. We hoeven niet bij de deur te gaan staan en een heilige hemelse test van hey, ben jij heilig genoeg om naar binnen te gaan? Nee. Alleen, wij moeten als kerk beseffen dat uiteindelijk die heiligheid van God zo belangrijk is. Dat in de omgang met elkaar, in het opvoeden van de mensen, in het discipelschap die er plaatsvindt in de gemeente, dat we beseffen van, hey, mensen kunnen komen zoals ze zijn, maar ze moeten wel veranderen. Ze moeten wel gaan transformeren uiteindelijk naar wat God voor hen heeft en wat God over hen zegt. En daarin komt het uiteindelijk in op het punt wat we hier zien in het middenstuk. Als het gaat over ontzag voor de Heer, dan zien we uiteindelijk dat alles gaat over correctie. En daar komt het spanningsveld. Want we vinden het geweldig om hier samen te komen, opgebouwd te worden en gewoon veilig lekker te zitten en weer naar huis te gaan. Maar als wij verder willen groeien, dan moeten wij komen in een cultuur van discipelschap waarin we elkaar kunnen opvoeden, waarin je gecorrigeerd kan worden. Waarin je jezelf onderwerpt aan leiderschap, aan inspraak in je leven. Bovenal aan het woord van God en aan de geest van God die jezelf leidt en onderwijst. Maar het is belangrijk om mensen te laten spreken in je leven, om je te helpen om te wandelen in de volheid wat God voor jou bedoeld heeft. Weet je, God heeft niet bedoeld dat wij een eilandje zijn op onszelf en dat we zelf alles moeten uitzoeken en uitvinden. Er zitten hier mensen die al vele jaren op de weg zijn. En God zegt, ik wil dat jullie pilaren zijn. Ik wil dat jullie vaders en moeders zijn in het huis. Om alle nieuwe mensen die binnenkomen, om ze op te voeden. In mijn wegen en in mijn principes. Open je hart, zegt de Heer. Open je hart, ruim wijd open. Want ik zal vele mensen brengen, zegt hij. Ik zal vele kinderen brengen, vele weeskinderen brengen. Vele die niet weten wie God is. Vele die niet weten wat het is om een kind van mij te zijn, zegt de Heer. Maar ik heb nodig vaders en moeders in het huis die hun helpen, die hun liefhebben, die hun onderwijzen, die hun corrigeren vanuit liefde en die hun opvoeden in mijn standaard, zegt de Heer. Ik zie vele mensen, nieuwe mensen die eerst zullen binnenkomen, maar daarna weer uit zullen gaan, die als uitgezonden zullen worden, zoals we net lazen aan het begin. De dienaressen die uit zullen gaan en weer als getuigenis, als evangelisten erop uit zullen gaan om te vertellen, hey, bekeer je, kom tot inzicht, ga op de weg van de Heer, kom en eet van die maaltijd van de Heer. De Heer zegt, het plan van mij met dit huis is echt niet voorbij hoor. Mijn verlangen is, zegt de Heer, om deze hele regio te schudden door mijn glorie en mijn heerlijkheid. Amen. Alleen, je kan vasthouden aan het verleden, je kan vasthouden aan je pijn of je kan kijken naar mij, zegt de Heer. Amen. Zie, ik doe een nieuw ding. En de heiligheid van God en ontzag voor God is daar een heel belangrijk fundament. Hij wil een goed fundament leggen, zodat hij verder kan bouwen. Zodat alles wat erop gebouwd wordt, dat het sterk zal zijn. En door alle tijden heen zal staan. Door alle stormen die op ons af zullen komen, dat het blijft staan. En dat we mogen weten, dwars door alles heen is het evangelie hetzelfde, is onveranderd. Het is nog steeds het goede nieuws, wat mensenlevens transformeert en verandert. En het is nog steeds mogelijk in deze tijd om te wandelen in heiligheid. Om te wandelen in ontzag voor God, om jezelf onbesmet te bewaren voor deze wereld. Weet je, er is een leugen de kerk binnengekomen die heeft gezegd van, ja joh, in deze tijd, het is gewoon te lastig. Wat een leugen. Wat denk je dat de Heilige Geest komt doen in jouw leven? Dat hij zegt, nee, sorry, ja, nu stop ik, want nu is het te lastig. Jouw leven is er zo ellendig aan toe, ik kap er gewoon mee. Mijn broer, God zegt, jij zal een getuige zijn van de transformerende kracht van God, die levens compleet kan vernieuwen. Dat mensen versteld zullen staan van, wow, God is echt. Amen. En zo wil God nog vele getuigenissen geven. God wil vele mensen zo veranderen. Maar het is zo belangrijk voor ons als kerk om die standaard van heiligheid hoog te houden. Zodat de mensen die binnenkomen, daadwerkelijk getransformeerd gaan worden. Dat de beweging die God wil geven, dat het niet een momentje is en dat mensen de liefde van God ervaren en daardoor geraakt worden, maar vervolgens weer onveranderd verder leven. Maar dat het volledige doorgang zal vinden in hun leven, dat ze compleet getransformeerd worden. Amen. Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. En inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Is kennen, vertrouwd zijn met de heiligheid van God. Weet je, heiligheid is niet dat het God jou op afstand houdt. Heiligheid, als je zijn heiligheid kent, kom je juist dichterbij. Ik ben onheilig, ik ben onwaardig, daarom moet ik bij u zijn. Dan verander ik naar uw beeld. De belofte is, vers 11, door mij wijsheid vermeerderen de dagen van je leven. Je levensjaren nemen door mij toe. En als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van. En als je spot, benadeel je jezelf. Weet je, we hebben zelf die keuze hoe we omgaan met deze dingen. Met die correctie. Met dat ontzag voor God. Maar als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van. Ik heb het gezien, zoveel mensen, als je kijkt naar hun leven, die door alles heen blijven staan, dan zie je vaak, hey, dit was het fundament. Ze hadden een diep ontzag voor God. Ze wisten, ik was een zondaar. En Gods genade heeft mij gered. Hij heeft mij getrokken vanuit de duisternis. In zijn koninkrijk gebracht. Ik verdiende het niet. Maar het is door zijn goedheid. En daardoor wil ik alles in mijn leven ondergeschikt maken aan hem. Zo, hoe kunnen wij bouwen met wijsheid? Eerst is ontzag voor God en zijn heiligheid hebben. Dat is het begin van wijsheid. Het tweede is om zelf teachable en corrigeerbaar te zijn. Dan gaan we groeien in wijsheid. En het derde is mensen oproepen om zich te bekeren, om er zelf op uit te gaan en andere mensen mee te nemen in dat wat God in ons leven heeft gedaan. Dat is wijsheid uitdelen. En dat is wat God voor in ieder van ons wil. Persoonlijk, maar ook als gemeente verlangt hij daarna. Een fundament van wijsheid, ontzag voor God en zijn heiligheid. Groeien in wijsheid door correctie onderling te hebben, elkaar op te voeden in de heiligheid van God. En erop uit te gaan om deze wereld ook op te roepen om zich te bekeren. Die wijsheid uit te delen, dat wat de Heer in ons leven heeft gedaan. Ik wil je vragen om een moment je ogen te sluiten. We gaan samen bidden. Vader, dank u wel voor deze dag, Heer. Dank u wel dat dit de dag is die u heeft gemaakt, Heer. Uw woord zegt, vandaag is de dag van redding. En we bidden dat vandaag ook een dag van redding zal zijn, Heer. Hier en op vele andere plekken. Maar dat vandaag mensen zich zullen bekeren, zich zullen afkeren van hun eigen wegen en tot u zullen keren. Dat ze zich afkeren van deze wereld en het droge brood en het water, de ellende die deze wereld te bieden heeft, dat ze zich zullen keren tot u, Heer. Tot het feestmaal wat u aanbiedt, Heer. Het offer wat u heeft gebracht aan het kruis, Heer. U gaf uw leven daar om ons vrij te kopen. Om de prijs te betalen voor onze zonden. Niemand van ons is goed genoeg om op te leven naar de standaard van u. En daarom bent u zelf afgedaald. U heeft uw leven neergelegd voor ons. Zodat wij voor eeuwig met u kunnen zijn. En kunnen veranderen naar het beeld wat u van ons heeft. Vader, dank u wel voor dit geweldige offer wat u heeft gebracht. En ik bid vandaag dat als hier mensen zijn die u nog niet kennen. Heer, die nog nooit die keuze hebben gemaakt om zich te bekeren. Om zich tot u te keren. Om te komen en te eten en te drinken van wat u hen aanbiedt. Vergeving van zonde. Het ontvangen van genade. Het worden van een kind van God. En leven in het plan wat hij voor je heeft. Als je nog nooit die keuze hebt gemaakt. Dan is vandaag een moment om dat te doen. En misschien ben je hier en heb je eerder wel die keuze gemaakt, maar je bent afgedwaald van die weg. En je bent gaan zoeken naar de dingen die deze wereld te bieden heeft. Je hebt het geroep van deze wereld gehoord en je bent van die rechte weg afgedwaald. En je bent gaan eten van het brood van deze wereld en je bent gaan drinken van het water van deze wereld. En je bent eigenlijk vastgeraakt in dingen waar het lijkt dat je niet meer uit kan komen. En ik bid dat er vandaag een besef zal zijn, dat je beseft van, hé, maar ik kan me hiervan bekeren. Ik kan hiervan loskomen. Ik wil me keren naar God en ik wil terugkeren naar zijn huis en ik wil terugkeren naar wat hij voor mij heeft gedaan. Als jij dat bent, dus allereerst als jij vandaag die keuze wil maken om je te bekeren tot hem. En ten tweede als jij vandaag de keuze wil maken om je opnieuw toe te keren naar hem. Om je af te keren van je zonde en je te keren naar hem. Dan wil ik je vragen op dit moment, terwijl iedereen zijn ogen gesloten heeft, om gewoon heel simpel even een moment je hand op te steken. Gewoon op de plek waar je bent. Als je zegt, vandaag wil ik die keuze maken om me tot God te keren, steek je hand op dit moment. Halleluja. Als je je hand hebt opgestoken, wil ik je vragen om even te gaan staan op de plek waar je nu zit. En ieder die net zijn hand opsteekt, schaam je niet, ga staan. De Bijbel zegt, als wij ons niet schamen voor hem, dan zal hij ons ook niet schamen voor ons als we straks voor zijn troon staan. Ook hier, als je net je hand hebt opgestoken, ga erbij staan. Gaan we samen bidden. Ik wil met je bidden en voor je bidden. Het is iets wat je zelf mag doen, een keuze die je maakt uit je eigen hart. Maar God ziet het en hij hoort het. En hij pakt die uitgestoken hand en hij wil je helpen om te leven zoals hij het bedoeld heeft. Laten we samen bidden, gemeente, wilt u meebidden? Als je staat, hef je handen gewoon even op naar de hemel, want daar komt je hulp vandaan. Het is een keuze die je maakt naar hem toe, om je over te geven aan hem. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik wil me bekeren. Ik wil me tot u keren. Ik wil me afkeren van mijn eigen wegen en mij keren naar u toe. Ik wil wandelen met u, in uw wegen. En ik wil leven zoals u het heeft bedoeld. Vergeef mij voor wat ik verkeerd heb gedaan. En help mij om vanaf deze dag het samen met u te doen. Voed mij op, Heer. Maak mij sterk. En help mij door uw Heilige Geest. Laat me nooit meer dezelfde zijn. En laat mij een getuige zijn van uw transformerende kracht. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we deze mensen een applaus geven.